Er twee mensen verontschuldigd, Elfie de Noo en Lies de Lammeijeure. En voordat we onze gemeenteraad aanvatten, stel ik voor dat we allemaal even recht staan en een moment van bezinning in acht nemen in nagedachtenis van Frederik Sabbe, onze ICT'er, die verleden week overleden is. Dank u wel. We hebben ook het boek of het schrift waarin u wat kan noteren, daar in de hoek geplaatst bij de foto van Frederik. Mensen die dit zouden willen, kunnen zeker na de gemeenteraad ook daar nog wat in noteren. En wij zullen dat dan eind deze week overhandigen aan de familie. Zijn er vragen bij de gemeenteraad, Johan?
Ja, we hadden een drietal vragen.
Wil je nog eens herhalen? Een drietal, Johan?
Drie, ja, ja, exact drie.
Prima. Drie. Sophie?
Nee, geen vragen bij de gemeenteraad.
Geen vragen, oké. Okay. Ria?
Nee, ook geen vragen.
Oké, okay, prima. Goed. Jammer dat is automatisch. En dan gaan we over tot het eerste punt van onze agenda. Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid. De heer Brand Perneel, aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid voor de lijst 2 N-VA op de installatievergadering, liet met schrijven van 7 januari van dit jaar aan de voorzitter van de gemeenteraad schriftelijk weten ontslag te willen nemen als titelvoerend gemeenteraadslid. En daarbij wordt aan de gemeenteraad kennis gegeven en er wordt ook akte genomen van het ontslag van de heer Brand Perneel als titelvoerend gemeenteraadslid, zoals schriftelijk meegedeeld met schrijven van 7 januari van dit jaar. Punt 2. Nazicht van de geloofsbrieven, de eedaflegging en de aanstelling van een opvolger als titelvoerend gemeenteraadslid. In zitting van 24 januari werd kennis genomen van het ontslag van de heer Brand Perneel voor de lijst 2 N-VA als titelvoerend gemeenteraadslid. Het mandaat van een titelvoerend lid is dus vakant en hierin moet voorzien worden door de aanstelling van een opvolger. Het hoofdbureau heeft als opvolger van de lijst 2 N-VA aangeduid mevrouw Lieve Boekaert van den Bussen, die afstand doet van dit mandaat met schrijven van 12 januari van dit jaar. Daarop werd de eerstvolgende opvolger, de heer Koenraad Cousset, opgeroepen om als titelvoerend gemeenteraadslid in functie te treden. De geloofsbrieven van het kandidaat raadslid werden nagezien. Alle geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en deze werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake. Dus dat betreft een recent uitreksel uit het strafregister en een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet voor het lokaal bestuur. Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van het kandidaat gemeenteraadslid door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 6, paragraaf 3 en artikel 9 van het decreet lokaal bestuur, blijkt dat de opvolger die wordt uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Betrokkenen verklaart zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden. Dienvolgens bestaat er geen bezwaar dat de geloofsbrieven van volgende persoon worden geldig verklaard en dat dit gemeenteraadslid wordt toegelaten tot het afleggen van de eed, bepaald bij artikel 6 van het decreet lokaal bestuur, waardoor hij in functie zal treden als titelvoerend gemeenteraadslid Koenraad Cousse, geboren te Roeselare op 29 april 1963 en wonende in de Klinkenstraat 6 te Lichtervelde. Mag ik eerst vragen aan de gemeenteraad om de geloofsbrieven van de heer Koenraad Cousse goed te keuren?
Ja.
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 Ja. En mag ik dan Koen uitnodigen om de eed af te leggen?
Dat alstublieft. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na.
Proficiat. Koen, als je zou willen tekenen.
Ik ga je alsjeblieft tegen tekenen en je wordt erin meegeven.
Alsjeblieft, succes. En ik vraag meteen dan ook nog aan de gemeenteraad akte te nemen van de eedaflegging van de heer Koenraad Cousse, die in toepassing van artikel 6 van het decreet lokaal bestuur zijn eed aflegde. Bedankt, proficiat. En ook bedankt aan Brand voor de constructieve samenwerking gedurende de afgelopen jaren. En dan gaan we over tot punt 3, gemeentebelastingen, belasting op de inname van het openbaar domein door terrassen. Dus beste collega's, een tijd terug hebben we in de gemeenteraad het terrasreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober. Toen werd ook gezegd dat er een belasting zou gegeven worden op de inname van het openbaar domein daaromtrent. En in bijlage heeft iedereen dit belastingreglement kunnen terugvinden. U ziet dat de belasting wordt vastgesteld op €100 per ingenomen parkeerplaats. En dat als de inname een doorlopende periode inneemt van 1 maart tot 31 oktober. Dat er €60 gevraagd wordt per ingenomen parkeerplaats. Als de inname van 1 maart tot 31 oktober eigenlijk een onderbroken inname is. Dus die onderbreking tussen twee innames moet langer zijn dan 4 dagen. En het is ook zo dat de verplichte wegname tussen de Margaretha-kermis, de folklorefeesten of andere festiviteiten niet beschouwd wordt als een onderbreking van de inname. U heeft dan ook kunnen zien wat de aangifteplichte wijze van inning, de betaaltermijn en de procedure van ambtshalve vaststelling en eventueel een bezwaarprocedure kan zijn. Zijn daar vragen, bedenkingen, opmerkingen rond dit reglement? Sophie, alsjeblieft.
Ja, wij gaan niet akkoord gaan met de belasting. Ik wil dan nog een keer herhalen waarom. Niet omdat wij niet akkoord zijn met het reglement op zich. We zijn voor een mogelijkheid om de terrassen te plaatsen, maar we hebben wel een probleem met de maatstaf van de belasting op zich. Dus zoals gezegd vind ik, of eerder gezegd, dus de vorige gemeenteraad, vind ik een maatstaf parkeerplaatsen een rare manier van meet. En daarom gaan wij ook niet akkoord gaan met de belasting op zich.
Oké, prima. We nemen daar akte van. En dan vraag ik de stemming over dit reglement.
Ja.
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 Nee.
Nee.
Ja.
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 Ja. Punt 4. Woondienst goedkeuren van het samenwerkingsprotocol wonen welzijn voor de schepen van wonen. Alsjeblieft, Steven.
Ja, collega's, het samenwerkingsprotocol wonen-welzijn wordt afgesloten tussen de CAW OCME en de gemeente Lichtervelde, SVK regio Roeselare, de woondienst regio Roeselare en het sociaal huurmaatschappij De Mandel. Deze actoren zijn werkzaam op het grondgebied van Lichtervelde. En via dit protocol wonen-welzijn beogen we deze verschillende partners een optimalisering van de samenwerking aangaande het sociaal woonbeleid. Op deze manier wil men streven naar transparantie en duidelijkheid in zaken de begeleiding van kwetsbare huurders. Wie doet wat op de verschillende vlakken en de momenten ook van de sociale huur. De afsprakennota aan bijlage aan dit protocol, die u ook kon terugvinden in de notulen, heeft een concrete invulling aan deze doelstellingen. In het lokaal woonoverleg van 13 oktober 2021 is dit samenwerkingsprotocol ook positief geadviseerd. En vragen we dan ook de goedkeuring in deze gemeenteraad voor dit protocol.
Ja, Kim. Dank u wel. Met de STOM staan we zeker achter dit initiatief. Het is een hele mooie idee om samen te werken op dat vlak, want het is al ingewikkeld en moeilijk genoeg soms voor mensen om de weg te vinden. En als dat eenvoudiger kan, dan is dat zeker een goed punt. We hadden nog enkele vragen rond de inhoud van die notas en die afspraken, rond het protocol en de afsprakennota. Eerst en vooral, er wordt gesproken in de PowerPoint over een één loketsysteem, één inschrijvingsregister. Maar als ik het goed begrijp, ofwel interpreteer ik het verkeerd, staat er in de afsprakennota dat dat het Sociaal Verhuurkantoor en de Sociale Huisvestingsmaatschappij elk hun eigen inschrijvingsregister blijven behouden. En dat je ook niet automatisch van het ene register in het andere komt. Je kan dat wel aangeven, dat zal gevraagd worden. Maar het is dus, als ik het goed begrijp, niet één lijst waar je op terechtkomt.
Ik ga ervan uit dat inderdaad toch naar één lijst zal overgaan op termijn. Dat men inderdaad op vandaag, waar zij nu die twee lijsten heeft, maar dat men inderdaad in de toekomst naar één lijst kan overgaan.
Wel, maar
dat is ook de bedoeling van die samenwerking uiteraard.
Ja, dat staat erin als doel in de PowerPoint, maar in de nota zelf wordt dat dan, denk ik, niet meer aangehaald.
Ja,
er wordt aangehaald...
Dat is wel duidelijk de bedoeling.
Ja, oké. Okay. Ik weet niet wat dan nog toegevoegd wordt in die afsprakennota, ja, okay. Want dat wel belangrijk is.
Ik neem zeker die opmerking mee. Ja.
Ik vroeg mij ook af waarom het komt, dat je niet automatisch dan op de andere lijst terechtkomt. Dus als er nu in het begin, in de overgangsfase, nog twee lijsten zijn, dan zal er specifiek gevraagd worden, anders wacht hoor. De kandidaat-huurder heeft de mogelijkheid om zijn kandidatuur te laten doorsturen naar de andere sociale woonpartners. Deze keuze kan door de kandidaat-huurder aangeduid worden op het inschrijvingsformulier. Maar het doorsturen betekent echter niet dat een kandidaat-huurder ook effectief is ingeschreven, want voor iedere instantie heeft natuurlijk een andere manier van inschrijven en een andere manier van toekennen. Dus dan moeten toch nog altijd twee formulieren worden ingevuld, als ik het goed begrijp.
Ik denk in de beginfase dat dat inderdaad zo is, maar dat zeg nogmaals dat het doel is dat er naar één inschrijvingsformulier gaat gaan.
En naar toekenning toe, dan blijft ook iedere instantie zijn eigen toewijzingscriteria behouden.
Ja.
En dus het is niet omdat je op de ene lijst hoger staat, dat je dan bij de andere voorrang krijgt. Het is dus eigenlijk elk nog gescheiden, het is gewoon de bedoeling dat er meer... dat alles in elkaar vloeit dan.
Ja, inderdaad, dat klopt.
Oké. Okay. Daarnaast wordt er ook aangehaald dat de onderzoeksvraag naar de alleenwonenden, dat ook is opgenomen en dat dat nog lopende was. Ik weet niet hoever dat de stand van zaken hiermee is.
Ik zal dat moeten opvragen, die gegevens. Ja.
En ik had dan nog een vraag... het is eigenlijk een variavraag. Naar aanleiding van het verslag van 13 oktober wordt er aangehaald rond het meldpunt discriminatie dat er eigenlijk veel klachten zijn, maar dat er eigenlijk nooit meldingen zijn. En we vroegen ons af wat de reden daarvan is. Er was maar één klacht over heel 2021, wat dat positief is. Mm-hmm. Maar het stond er specifiek in verwoord dat er eigenlijk wel vaak klachten zijn. Dus ofwel zijn ze niet gegrond of... Is er misschien een drempel?
Ik zal je vragen om te nagaan.
Zal het u anders nog een keer doorgeven dan?
Oké, goed.
Oké, dank u wel.
Ja, waren er daar nog andere vragen over? Niet onmiddellijk.
dan vraag ik de goedkeuring van dit samenwerkingsprotocol wonen, welzijn en de afspraken daar rond.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 5. Voor de plaatselijke openbare bibliotheek de goedkeuring van de aanpassing van het dienstreglement. Dus, beste collega's, aangezien de spelotheek nu eigenlijk een onderdeel geworden is, of toch zeker alles wat betreft de inventaris en de catalogus een onderdeel geworden is van de plaatselijke bibliotheek, heeft men besloten om ook eens ons dienstreglement opnieuw te bekijken. Men heeft daar een aantal zaken in geschrapt, een aantal zaken in toegevoegd. Die heeft u wellicht kunnen zien bij het lezen van wat is daar bijvoorbeeld aan toegevoegd. Dat Spelotheek den Teirling een uitleenpost geworden is van de bibliotheek met een apart reglement dat een bijlage vormt aan het bibliotheekreglement. Daar staat nu ook in dat de bibliotheek e-boeken uitleent via de cloud library waar wij een abonnement op hebben. En deze boeken kunnen thuis op de eigen apparatuur van de leners worden gedownload. Dat waren dingen die er uit het verleden nog niet in stonden. Dat betekent dat de uitleentermijn normaal 4 weken is voor alle materialen. Maar wij hebben nu ook een collectie sprinters. Wat zijn sprinters? Dat zijn boeken die hot items zijn en die heel snel gevraagd worden door het publiek, maar waarvan dat we ze ook verwachten dat ze heel snel terug binnenkomen. En die sprinters kunnen maar voor 2 weken worden uitgeleend, omdat daar dus zeer snel een rotatie zou inzetten. U begrijpt allemaal, de 7 zussen bijvoorbeeld, wanneer daar een nieuwe versie van op de markt kwam, dan werd dat zeer snel gevraagd in de bibliotheek. En de mensen die dat dus ook fan van zijn, die lazen die boeken dan ook wel op een snel tempo uit, denk ik, waardoor dat ze rapper konden circuleren bij de leners. Er staat ook in dat de uitgeleende materialen, dus die te laat terugkomen, dat is 10 cent per cd per dag. En dat is nu 20 cent per dvd per dag te laat binnen. Ook uit de fotocopieën, de kostprijs ervan. En dat van het catalogusapparaat stond er vroeger in dat daar een infohoek aanwezig was met referentieboeken en folderrekken. Maar dat behoort stelletjes aan allemaal tot de verleden tijd. En de catalogus wordt volledig digitaal of in de bibliotheek digitaal geraadpleegd. Dat zijn zo'n beetje de grote wijzigingen die er in het dienstreglement staan. Dat werd ook digitaal voorgelegd aan de bibliotheekraad, zodanig dat alle leden van de bibliotheekraad daar hun bemerkingen konden op indienen. Zijn daar nog vragen rond of bemerkingen? Zo niet, dan vraag ik de goedkeuring van het dienstreglement of de aanpassing van het dienstreglement voor onze bibliotheek.
Ja.
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 Ja. Punt 6. Voor de gemeentelijke spelotheek ook het goedkeuren van een nieuw dienstreglement voor de schepen van jeugd.
Ja, collega's, zoals daarnet ook aangehaald, gaat de spelotheek en de bibliotheek de handen in elkaar slaan en zal de spelotheek den Teirling digitaal gaan vanaf 1 februari. En hiervoor is er ook een samenwerking opgezet met de gemeentelijke bibliotheek. De gegevens van den Teirling worden voortaan ingevoerd in WISE, het bibliotheeksoftwarepakket waar de bibliotheek mee werkt. Dit betreft zowel de gegevens van de aanwezige gezelschapsspellen en van de volksspelen als van het ledenbeheer. Vanaf 1 februari moet je daarom ook lid zijn van de bibliotheek om gebruik te kunnen maken van de spelotheek. Gebruikers moeten zich dus eerst inschrijven in de bibliotheek alvorens iets te kunnen ontleden in de spelotheek. Dit kost €5 voor een jaar, hetzelfde bedrag als de bijdrage, de huidige jaarlijkse lidgeld van de spelotheek. Het uitlenen van de spellen gebeurt voortaan digitaal. Hiervoor investeerde de gemeente in een computer, een scanner en een ticketprinter. De catalogus van de Teirling zal voortaan ook online terug te vinden zijn op de website van de bibliotheek. een bibliotheek. Om een gezelschapsspel te kunnen ontleden betaal je voortaan 1 euro voor 4 weken en voor een volksspel 2 euro voor 1 week. Eenmaal verlengen tegen betaling is ook mogelijk. Wie zijn materialen te laat binnenbrengt, betaalt 1,50 euro per week te laat. Vergoedingen worden allemaal digitaal in de BIP betaald, met uitzondering van de waarborg voor de volksspelen die cash in de spelotheek gevraagd zullen worden. De tijdeling blijft op dezelfde locatie in de schouw gevestigd en ook de openingsuren blijven ongewijzigd op woensdag van 16 uur tot 18 uur. De uitbating blijft verder in de handen van verschillende vrijwilligers. De bibliotheek staat voortaan in voor het invoeren van de gegevens in het systeem en voor het financiële luik. Door deze vernieuwde werking is het reglement van 2017 aan vernieuwing toe en is een nieuw reglement opgemaakt. Die je kon terugvinden ook in de notulen, waar we vandaag ook de goedkeuring vragen in deze gemeenteraad. Voor alle duidelijkheid, het is van 16.15 uur tot 18 uur de woensdag namiddag. Nog straks even van 16 uur, maar het is 16.15 uur.
Ja. Zijn daar vragen of opmerkingen rond? Nee. Dan vraag ik de goedkeuring van dit nieuwe dienstreglement.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 7. Voor de gemeentelijke commissie van advies ruimtelijke ordening. De aanduiding van een nieuwe secretaris voor de schepen van ruimtelijke ordening.
Het is naar aanleiding van de collega's, naar aanleiding van het op pensioenstelling van Danny Vianen. Die secretaris was van de HECRO, wordt nu voorgesteld om zijn opvolster Vicky Traan aan te duiden als nieuwe secretaris.
Er zit een stemformulier in het witte mapje dat op.
Alice,
17 stembiljetten in de bus. Blanco van Heldigen, geen enkele. Er gaan 17 stemmen naar mevrouw Vicky Traan, die hiermee de nieuwe secretaris wordt van de GECORO. En dan hebben we punt 8, IMEWO, goedkeuren van een nieuwe voordracht voor een kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité West. Beste collega's, dat was zo dat tot op vandaag Delphi de No lid was van dit regionaal bestuurscomité. Maar zij heeft zelf te kennen gegeven omwille van het nieuwe tijdstip van vergaderen, dat meestal de woensdagavond is, werd dat voor haar in combinatie met haar job en haar jonge kinderen heel moeilijk. En zij heeft gevraagd of een vervanging kon aangeduid worden in haar plaats. En daar is het voorstel om Bart Verhagen aan te duiden als nieuwe vertegenwoordiger voor onze gemeente binnen het regionaal bestuurscomité West van IMEWO. Het briefje waar de naam kan op ingevuld worden, zat in het witte mapje. 17 stembiljetten in de bus, blanco of onheldige, geen enkele. Er gaan 17 stemmen naar Bart Verhagen als nieuw lid voor onze gemeente binnen het regionaal bestuurscomité West voor IMEWO. Bart, en ik denk dat woensdagavond de eerste vergadering al doorgaat. Succes. Dan gaan we over tot punt 9 van onze agenda. De vraagstelling en de mededelingen in toepassing van artikel 11 van ons huishoudelijk reglement. Dus collega's, om nog even terug te komen op de stand van zaken rond corona. Zoals alle andere gemeenten hier, zeker in onze regio, zeker binnen onze eerste lijnzone, zijn de afgelopen dagen en week het aantal besmettingen in onze gemeente razendsnel gestegen. Op de coronabarometer van vandaag tellen wij 369 indexpatiënten, dus mensen die positief testen op corona. Als we dat vergelijken met 10 januari, dat is 14 dagen terug, toen waren er dat nog 93. Dus we zitten echt wel, denk ik, in die piek van die vijfde golf. Gelukkig is het zo dat het aantal mensen die opgenomen worden in intern care, dat het zo op dat zeer beperkt blijft. Dus er liggen een aantal mensen op, maar die zijn niet angstwekkend aan het stijgen. Ook de overlijdens stijgen niet. We zien wel dat op intensieve daar het beperkt blijft, maar dat het aantal opnames in de ziekenhuizen toch wel iets aan het stijgen is. Wat we daar wel tegenover kunnen zetten, dat is dat het aantal vaccinaties en ook de vaccinaties voor de kinderen, dat die vrij goed verlopen. Tenzij dat Johan daar de laatste week andere gegevens rond gekregen heeft. Men heeft geprobeerd in het vaccinatiecentrum ook de drempel echt wel te verkleinen voor de kinderen. Men heeft samen met Kloen, dat zijn mensen die vaak als clown bij zieke kinderen in ziekenhuizen werken, onder andere. Men probeert dat voor die kinderen zo aangenaam mogelijk te maken om die vaccinatie te laten doorgaan. We weten allemaal wat de nieuwe maatregelen zijn. Het KB hebben wij daar, tenzij dat in het laatste uur zou verschenen zijn, hebben wij nog geen zicht op. We hebben ook nog geen zicht op de frequently asked questions. Dus wat het allemaal heel concreet betekent, verenigingen mogen maar 80 mensen samenkomen, maar of hoe dat dan zit qua afstand en zo, of dat in iedere zaal kan, ik vermoed dat we daar nog een aantal afstanden zullen moeten houden, dus dat we telkens weer gaan moeten bekijken hoeveel mensen in zalen kunnen. Maar ik wil er niet op vooruitlopen, we gaan dat dus afwachten, wat de nieuwe gegevens daar rond zijn. En we gaan proberen via de website en zo u zo goed mogelijk daarvan op de hoogte te houden. En zeker ook alle mensen die dan geïnteresseerd zijn om opnieuw samen te komen in de schouw en zo, te zorgen dat ze zeker bij Guillaume terecht kunnen voor alle nodige informaties. Ik had dan ook nog een tweetal mededelingen vanuit onze kant. Ja.
Ja, een eerste mededeling gaat over de zwerfvuilactie. De zwerfvuilactie dit jaar gaat door op zaterdag 19 maart om 9 uur, waar we verzamelen in het gemeentehuis verenigingen die zich wensen aan te sluiten. Ook om deel te nemen aan deze zwerfvuilactie kunnen zich gerust inschrijven via de dienst Milieu. En een tweede mededeling gaat hem over een regenboogzebrapad, zoals jullie wellicht al hadden vernomen. Kunnen we ook als gemeente een aanvraag indienen bij Agentschap Wegen en Verkeer rondom het aanleggen van dergelijk regenboogzebrapad. Als gemeente willen we ook daarop ingaan. De aanvraag is intussen ingediend en al positief beantwoord. De voorstel van locatie willen we nog zullen overleggen met het Agentschap Wegen en Verkeer. Zo bij het binnenkomen zijn bij de gemeente in de Kooskampstraat, kruising Lijssafortstraat, nabij de jeugd zitten. Op deze manier willen we alvast de aandacht ook vestigen op de diversiteit en de boodschap verspreiden dat een ieder ook welkom is binnen onze gemeente Lichtervelde, ongeacht diens seksuele geaardheid of genderidentiteit. Gewoon jezelf zijn is oké.
Ja, en dan gaan we over tot de vragen. Johan, voor Som of Kim, ja. Alsjeblieft.
Oh, mag ik toch iemand?
Of die mag.
Super.
Maar kom nog vreemd voor de rest. De eerste vraag nu gaat over de PFAS-vervuiling rond de brandweerkazerne. Dus midden december kregen de omwonenden een brief met de melding dat er vervuiling vastgesteld was rond het brandweerarsenaal door het schuim dat gebruikt wordt. En dat ze best maatregelen nemen, onder andere geen eieren meer eten van eigen kippen en dergelijke. Sindsdien is daar echter stil rond, dus we hadden graag een keer geweten wat dat er, hoe ernstig dat de problemen zijn. En ook, we zien in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Ardooien, wordt de perimeter van 100 meter naar 500 uitgebreid. Is dat iets die hier ook op tafel ligt? Moeten we extra maatregelen nemen? En bijvoorbeeld ook rond de werken bij de school, moeten er daar nog grondwerken gebeuren die een risico vormen? Of vormt er daar een risico voor de kinderen?
Dus. Wij hebben ook vrijdag daar bericht rond gekregen. Dat is deze namiddag besproken in het Schepencollege. Maar de Schepen voor Milieu zal daar wel verder op ingaan.
Het is net zoals inderdaad ook in Ardooi, dat we inderdaad de perimeter ook gaan moeten verruimen naar 500 meter. Weliswaar gaat het hier dus over het grondwater, niet meer hetgene die er ook eerder is verspreid geweest. Dus dat is wel heel duidelijk. Maar we zijn aan het kijken om op een goede manier dit te kunnen communiceren naar de bevolking. Dus dit zal ook met een brief gebeuren met de nodige uitleg, ook daarin verwerkt.
Ja.
En ook uiteraard op de website zullen ook de nodige informatie verspreiden daarover. Maar dat zal nu eerst zal dat ook gebeuren. We hebben net ook, zoals de burgemeester zegt, die informatie ook ontvangen.
Ja, oké, okay, bedankt. Ja.
Oké, okay, dan ons tweede puntje. Dus tijdens de bespreking van de bijsturing van het meerjarenplan kwam het al de Kunstacademie toen ook aan bod en de slechte staat van het gebouw. In het Schepencollege konden we ondertussen lezen dat er dus nog niet altijd nog geen concreet zicht is op de omvang van de problemen en dat de zoektocht naar de huiswam wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid ook van asbest. Ondertussen is er ook nog altijd geen ideaal alternatief voor de lessen en we hadden dan ook graag een stand van zaken gehad hoe het zit met de opruiming, de kostprijs en de timing. En naar de lessen voor de rest van het schooljaar en eventueel zelf op langere termijn, waar dat de kinderen terecht kunnen daarvoor.
Ja, het woord hier naar Nels.
Dank u wel, collega, voor uw vraag. Wat betreft de Kunstacademie zelf, het gebouw waar de Kunstacademie zat, als ik het goed begrepen heb, wordt morgen de asbest verwijderd. En dan wordt het duidelijk hoe ver de zwam heeft ingegrepen in het gebouw. En zal ook de kostprijs kunnen vastgesteld worden voor de herstelling. Eventuele herstelling van het gebouw. Dus afhankelijk van de prijs zal er beslist worden of de Kunstacademie terug hersteld wordt, zodat zij terug hun klassen daar kunnen organiseren. Indien de prijs de pan uitzwingt, zullen alle andere alternatieven gezocht worden. Momenteel bevinden zij zich nog in school in het Beverbos, maar wij houden echt in het achterhoofd, als er zich een mogelijkheid, een opportuniteit voordoet om de klassen te verhuizen, gaan we dat zeker meenemen. Maar op dit moment hebben wij nog niet iets geschikt gevonden, maar denken we dat het toch opportun is om nu eerst de beslissing af te wachten wat er met de Kunstacademie zelf zal gebeuren. En dat zal na de asbestverwijdering dan wel in een snellere vaart gebeuren.
Oké, okay, momenteel blijven ze dan gewoon verder in het Beverbos.
Ja,
maar dan hoor ik daar de volgende keer wel meer over.
Oké. Okay.
Er was nog een derde punt voor de gemeenteraad over een omgevingsvergunning. In het Schepencollege van 13 december is er een omgevingsvergunning goedgekeurd voor twee appartementsblokken met een vijver, een aantal parkings en de Damwegel. Dat is een project natuurlijk dat in Lichtervelde ook wat in de kijker loopt. Hè. We hebben daar in het verleden zijn we daar ook al over bezig geweest, ook al omdat dat door sommigen ook naar voren geschoven wordt als een ideale plaats om op een rustige straat ook wat groen te voorzien. Maar vooral dan, en de collega's met mij hebben dat dan ook onder de aandacht gebracht, dat is namelijk dat we daar toch zitten met een overstromingsgevoelig gebied. We hebben dat in de praktijk al een paar keer zien gebeuren. Er zijn natuurlijk een aantal maatregelen genomen, maar dat betekent niet dat de kans nu onbestaan is dat dat nog een keer zou kunnen gebeuren. In de meeste gemeenten, het is nu wat minder in de pers, maar in de meeste gemeenten, zo niet allemaal, worden er inspanningen geleverd om eigenlijk dat soort vergunningen niet toe te staan. Een aantal zijn ook ingetrokken voor dat soort projecten. Maar in Lichtervelde is dat blijkbaar niet voldoende gebleken en heeft men daar eigenlijk toch wel een omgevingsvergunning willen aan geven, ondanks ook de bezwaren. De argumenten zijn ons niet helemaal bekend, want in dezelfde notulen stond trouwens dat het dossier nog niet volledig afgewerkt wordt, was, maar wellicht geen problemen zou geven. Dat is op zich al een beetje een merkwaardige omschrijving. Maar we hadden toch een keer graag gehoord wat nu wel de argumentatie is om op die plaats eigenlijk toch dergelijke hoogbouw, van het is meer lager eigenlijk, ook toe te laten op een plaats, en we kennen het allemaal, een van de meest gevoelige, overstromingsgevoelige plaatsen in de gemeente.
Ja, Els,
dank u collega voor uw vraag. Ik kan hier nu op dit moment wel niet helemaal in detail treden, omdat het dossier niet fris in mijn hoofd zit. Maar ik kan u wel verzekeren dat deze beslissing is genomen in samenspraak met de dienst waterlopen van de provincie. En dat de hoogste verwachtingen qua water daarin opgelegd zijn. En dus in die zin, maar ik wil wel nog de beslissing gedetailleerd aan u doorsturen of laten doorsturen naar de gemeenteraad.
Bij voorbaat dank alleszins. Maar we zijn altijd wel kritisch geweest dat we rekening moeten houden met de hoogste waterstand. Sowieso, als je daar bouwt, heeft dat een invloed op de waterhuishouding, hoe dan ook. En daar zijn toch argumenten, denk ik, voor dat soort vergunningen toch met een zekere moed ook te zeggen van kijk, helaas, dat kan niet, het risico is te groot. We vinden het dan ook jammer dat daar geen rekening mee gehouden is. Want ik kan zeggen, ja, je kunt overal bouwen als je er een vijver onder legt. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat we overgaan naar woonboten en dergelijke om toch maar het overstromingsgevaar in te dekken. Dus we kijken uit naar de argumentatie en gaan dan zien hoe we daar verder kunnen mee omgaan, alleszins.
Oké, ja. Sophie?